Water is leven, zei voormalig VN-secretaris Ban Ki-moon 10 jaar geleden aan iedereen die het horen wilde. Intussen veroorzaken overstromingen en extreme droogte wereldwijd dodelijke records. Daar weten we hier bij ons ondertussen ook alles van. Pip en Stijr ligt nog vers in het geheugen en recent hebben we de droogteperiode 16 mei 16 juni uitgezweet. Toen is net niet het record van 2007 verbroken. 36 dagen lang was het toen kurkdroog in ons landje. Water is leven, ja, maar water maakt ook dodelijke slachtoffers, ook als er te weinig water is. Wat is er aan de hand en hoe kan het beter? Ik praat erover met Robin Verachtert, beleidsmedewerker van Natuurpunt voor Klimaat, Energie en Water. Natuurpunt, de vrijwilligersvereniging die zorgt voor de bescherming van kwetsbare en bedreigde natuur in Vlaanderen. Mijn naam is Ungsau Choi, welkom bij Alles wordt beter.
Alles wordt beter. De podcast die zin geeft in de toekomst. Hier hebben we aandacht voor wat het nieuws niet haalt en met stemmen die je mist in het dagelijks mediarumoer. Alles wordt beter.
Dag Robin, welkom.
Hallo, Joy.
De maanden mei, juni die waren kurkdroog, net geen officiële hittegolf. En er is toch nog altijd die blijvende angst voor een nieuwe waterbom, zoals we in 2021 hebben meegemaakt. Vreselijke overstromingen, 200 doden, te veel water, te weinig water. Wat is er aan de hand, Robin?
Goh, ja, het klopt inderdaad dat het niet alleen het klimaat meer van die gekke bokkensprongen maakt, maar dat inderdaad ja, sinds de laatste 10 jaar dat ook bij ons de records sneuvelen wat betreft die waterbalans die uit evenwicht is. Hè.
Wat is de belangrijkste oorzaak of kunnen we dat niet zo met één punt aanwijzen?
Wel ja, ik ben natuurlijk ook niet echt een waterwetenschapper, dus zo'n vraag laat ik altijd liever beantwoorden door de wetenschappers zelf. Maar het klopt natuurlijk ook wel dat we vaak ook snel naar klimaatverandering kijken. Hè. Soms als je in de media leest, lijkt het alsof die klimaatverandering de enige reden is hè, waarom dat onze watercyclus ook zo verstoord is. Maar dat durf ik toch een beetje te betwijfelen. Hè. Laat er geen twijfel over bestaan. Klimaatverandering is echt wel een draai. Dat ons klimaat zo'n bokkensprong maakt, dat onze watercyclus zo verstoord is.
Ja, maar blijkbaar een andere basis nog. Hè? Ja,
absoluut. Ik zie ook dat is, je moet die klimaatverandering meer zien als een soort van een versterkend effect op een probleem dat er al sinds de jaren 70 bezig is. En dat is ook die verdroging en dat natuurlijk kapitaal dat we eigenlijk wereldwijd een beetje aan het mismeesteren zijn. Hè.
Is er ook niet in Vlaanderen meer bepaald dan ook nog heel de kwestie van de verharding, lintbebouwing?
Dat klopt. Hè. Ik denk dat er 3 jaar geleden is er een mondiaal onderzoek uitgebracht en dan bleek dat Vlaanderen denk ik wereldwijd op de 23ste meest kwetsbare plaats stond van alle landen wat betreft het wateraandeel per capita. Hè. Dus hoeveel water er eigenlijk voorhanden is voor onze burgers. Ja. Ja. We deden het zelfs slechter als landen onder de Sahel, die typische droogte landen. En daar kwamen een paar oorzaken naar voren. Eerst en vooral onze hoge bevolkingsdichtheid, dat is zeker ook eentje. Ook het feit dat we niet zoveel heel grote wateraders hebben, zoals bijvoorbeeld de Rijn, dat de Duitsers wel hebben. Maar verstening kwam inderdaad, die betonering kwam er ook eruit als een van de grote drivers. Dus ik denk dat het probleem is wel genoegzaam bekend. Hè. Er valt nog wel genoeg regen. Het valt wel anders. Hè. Het komt er in bakken uit en het valt soms wat trager als anders. Maar er valt echt nog wel bijna evenveel regen als vroeger. Alleen als het valt, zijn we er blijkbaar als regen niet in staat om dat water vast te houden, om dat te bergen, om dat als een soort van sponswerking bij ons te houden. En zodat we het tijdens periode van droogte zouden kunnen terug afgeven aan de omgeving.
Daar gaan we het straks zeker over hebben. Nog één puntje misschien erbij aanhalen. Landbouw. Ja, dat is ook een grote discussie. Zeker als ik kijk naar Nederland, maar ook in Vlaanderen is dat ook een...
Ja, dat klopt. Allee, ik denk iedereen heeft water nodig. Hè. Dus zowel landbouw, natuur, burgers... De landbouw ook, maar het klopt dat we de laatste 50, 60 jaar zijn we eigenlijk ons landschap zo wel wat gaan mismeesteren, zeg ik. Maar dat is niet echt slecht bedoeld, maar we zijn ja, specifiek voor de intensieve landbouw zijn we eigenlijk enorm veel drainages gaan aanbrengen in ons landschap. Hè. Ik denk als je het eens zou oprekenen, ik denk dat je wel miljoenen drainerende stelsels over heel Vlaanderen hebt. En ja. Dat is natuurlijk om zodat landbouwers vrij vroeg ook op hun veld kunnen. Hè. Die hebben het niet graag nat. Heel veel teelten zijn niet in staat om met natte grondwaterstanden om te gaan. En ja, het is een beetje in functie van die intensieve landbouw dat we ons landschap zo zijn gaan in kaart brengen, waarbij dat water eigenlijk de vijand was en dat we eigenlijk heel veel water moesten afvoeren via die drainagestelsel. Dus in die opzicht, en je kan dat de landbouwer zelf niet kwalijk nemen, dat was ook vaak gepusht door het beleid. Hè. Beetje ook in die vaart der volkeren, hè, dat men plotseling 65 jaar geleden, ook na de Tweede Wereldoorlog, geen honger meer wou hebben. En dan is men ja, iets te intensief, vrees ik, met de landschap aan de slag gegaan. Waardoor dat we ja, op dit moment nog veel te veel water draineren, richting zee afvoeren. Ja. En dat is natuurlijk, dat heeft ons gebracht tot de situatie waar dat we nu zijn. Dat is een beetje een pijnlijke erfenis van het verleden. Okay. Maar het komt erop neer, we hebben onszelf wel drooggelegd. Het is niet alleen klimaatverandering, we hebben het onszelf ook echt wel aangedaan in het verleden.
Goed, we zoomen even uit. De Verenigde Naties hebben 8 jaar geleden een internationale watergezant aangesteld. Dat is de Nederlandse overstromingsdeskundige Henk Ovink. Laten we eens luisteren hoe hij de zaken op scherp stelt.
Nou, we gebruiken zoveel water en we vervuilen het beschikbare zoetwater, verswater, zo enorm, dat de beschikbaarheid daarvan afneemt. En we groeien als bevolking en als economie, dus we hebben eigenlijk meer nodig. En we hebben minder tot onze beschikking. Dat betekent dat het water in onze grond, hè, wat we nodig hebben daarvoor, en in onze rivieren en meren, wat we heel vaak gebruiken, die hoeveelheid neemt af. Klimaatverandering maakt dat nog een keertje erger, maar het is menselijk gedrag. 2, door ontbossing, verkeerde planning, infrastructuur die onze natuur en onze watervoorraad kapot maakt. In combinatie met klimaatverandering zien we steeds meer water dat in de lucht, dat verdampt, in die lucht verdwijnt. Dus je ziet een vergrote hoeveelheid water in de lucht. En door, nou, dat is heel technisch allemaal, maar luchtstromen ontstaan atmosferische rivieren, noemen we dat heel chic. Water dat dus, wat we normaal op een rivier wordt gemanaged of op een meer en aan een kust. Nee, dat water transporteert zich nu door de lucht. Dus dan zie je een tekort ontstaan, bijvoorbeeld in Latijns-Amerika, door de ontbossingen in de Amazone, en een overschot op plekken in Afrika. Dus water, die waterbalans is niet kapot, zeggen mensen dan technisch. Je kunt niet zeggen dat die doormidden geknipt is, maar hij is uit balans. Mm-hmm. Dus er is op plekken echt een overschot en op plekken een tekort. En overall, dus over het geheel, is zoet water, dus freshwater noemen we dat internationaal, dat neemt af. Ja. Wordt verzeeld en wordt vies. En dat hebben we nodig voor ons overleven. En er is niet zoveel, want als je naar die planeet kijkt, denk je, oh, nou ja, het is toch allemaal water.
Heel veel water, ja.
Het is natuurlijk allemaal zout.
Ja,
ja, het is allemaal zout. Daar kun je niet zo heel veel mee.
Hoe klein is het gedeelte zoet water?
0,4% ongeveer.
0,4%?
Van al het water.
Ja,
dat is dus gewoon niet zoveel.
Henk Ovink, VN-watergezant bij de Nederlandse BNN-VARA Radio. Robin, wat vind je van deze analyse?
Ja, ik denk dat we dat vanuit de natuurbeweging alleen maar kunnen beamen. Hè. Het klopt dat de laatste 10 jaar dat er toch echt wel iets ernstig aan de hand is, hè, met onze waterbalans. Hè. Dat lijkt enorm koortsig te reageren. Hè. 10-tal jaar geleden, denk ik, was een verstoorde waterbalans, was dat denk ik vooral ver van ons bedshow. Hè. Iets dat vooral gebeurde in Bangladesh. Landen onder de Sahel, Afrikaanse landen. Maar ja, de laatste 10 jaar is denk ik toch ook in Europa, ook in Vlaanderen zelfs, het besef doordrongen dat er toch echt iets aan de hand is. Hè. En ja, die voorbeelden zijn legio, denk ik, hè, van het droogvallen van de Po in Italië. Op dit moment de enorme extreme waterschaarste in Spanje, waar dat de landbouw erg onder leidt. In Frankrijk hadden we denk ik vorige winter ook die ski-resorts, hè, skigebieden die zonder sneeuw vielen. En dan natuurlijk is Vlaanderen aan de beurt gekomen. Niet alleen met de extreme droogte die in 2017 is begonnen. Hè. Ik denk dat we 2022, vorig jaar, maakten we het 5e extreem droge jaar op 6 jaar tijd mee. En daarnaast, uiteraard, als klap op de vuurpijl, helaas, zijn we dan ook geconfronteerd geweest met die waterbom. Ja, die waterbom dat uiteindelijk heeft gezorgd voor 39 doden die er gevallen zijn. Dus ja, om maar aan te geven dat het heel snel kan gaan. In 10 jaar tijd zie je die problemen die zich vroeger alleen maar in Bangladesh manifesteerden, lijken plotseling toch wel heel dicht bij de Vlamingen.
Niet alleen Vlaanderen, maar dus ook heel de streek in Duitsland en Frankrijk ook met die waterbommen.
Ja, klopt.
Dan toch meer dan bijna 200.
200 doden, ja, absoluut. Ja. Als je de Duitsstalige er ook bij telt, dat klopt.
Wat mij ook opviel in de quote was 0,4%. Daar schrok ik eigenlijk wel van. Want als je die planeet bekijkt, ja, dat is een blauwe planeet. Mm-hmm. Maar 0,4% water is maar... Ja,
die blauwe planeet, dan denken mensen onmiddellijk denk ik aan dat zoet water. Maar blijkbaar, als je dat allemaal mooi eens op een waterbalans uittekent, zijn we uiteindelijk toch wel vrij kwetsbaar. Hè? En dat, ook nog maar, dat geeft ook nog maar eens aan, denk ik, hoe voorzichtig en hoe spaarzaam en met hoeveel ontzag dat we eigenlijk moeten kijken en moeten omgaan met die zoetwatervoorraad. Hè? Zeker als je ziet hoe miniem dat die is.
Er is zelfs ook meer. Een goed waterbeheer is uiteraard nodig voor natuur en klimaat. Maar er zijn ook dramatische directe gevolgen voor de mens. We luisteren nog eens even naar Henk Ovink, de Nederlandse speciale watergezant bij de Verenigde Naties.
Elke 80 seconden is het ongeveer, elke anderhalve minuut, sterft er een kind onder de 5 jaar door ziekte, direct gerelateerd aan water. Er zijn miljoenen kinderen die door vies water opgroeien met groeistoornissen. Die zijn soms fysiek, maar heel vaak mentaal. Daar is echt geen pilletje meer voor. Hè? Dus het zit direct aan die gezondheid vast. Dat is aan de ene kant ver van je bed. Gezegd, niet alleen in Afrika en Azië en Latijns-Amerika, maar ook gewoon hier. Hè? Dus falende infrastructuur en vervuiling. Nou, dat herkennen we in Europa ook, vervuiling van water. Spelen daarbij een directe rol. Dus die invloed van waterkwaliteit op onze gezondheid, die is natuurlijk heel zichtbaar op de plekken waar waterbeschikbaarheid heel slecht is. In de Global South, zoals we dat dan noemen. Maar ook in de Global North is dat een risico. Twee, het zit aan onze voedselvoorziening vast. En ik denk dat is... Nou, daar wordt ook het noorden natuurlijk wel wakker van. Want als we het niet kunnen eten, als voedsel schaars wordt, doordat water schaars wordt, of vies en schaars wordt, moet ik eigenlijk zeggen, en de prijzen van voedsel gaan daardoor omhoog, en bovendien de keuze in de supermarkt wordt minder, ja, dan gaan we natuurlijk wel direct wakker van worden. En dat heeft echt... Ja, ga je meteen merken. En drie, dat is die combinatie met klimaatverandering. En dat merken we in Europa dus ook. 2 jaar geleden nu, straks in juli, die enorme waterbom, zoals ze dat in België noemden, op Duitsland en delen van Wallonië en Luxemburg. Met ook een impact in Nederland. Met meer dan 200 mensen die zijn overleden. Dat zijn aantallen, die zijn niet gewoon in Europa. Die extreme event waarin droogte en overstromingen, we zien het in Spanje, we zien het in Italië. Dus dichtbij, dat is echt niet iets wat alleen maar in Bangladesh of in Mozambique zich afspeelt.
Henk Ovink, VN-watergezant bij de Nederlandse BNNVARA Radio. Robin, alles hangt toch wel samen. Het is niet alleen een kwestie van natuur en klimaat, maar het heeft echt wel diepe, strenge en harde gevolgen voor ons als mensen zelf.
Ja, absoluut. Hè. Ik denk dat er in Vlaanderen dat de urgentie heel hoog is. Hè. Ik zeg het, ja, het is al lang niet meer een ver van ons bedshow. Die urgentie is groot, maar gelukkig kunnen we die rampen misschien ook wel een beetje gebruiken als een wake-up call. Hè. Never waste a good crisis. Hè. En helaas is de mens ook pas een zoogdier waarvan de meerderheid helaas pas in actie schiet wanneer dat ze rechtstreeks worden getroffen. Dus wij kunnen ook alleen maar vanuit de natuur- en milieubeweging hopen dat de rampen die zich niet alleen in heel Europa voordoen, maar ook bij ons in Vlaanderen, dat die nu eindelijk door onze beleidsmakers, dat ook echt gaat zorgen voor een wake-up call en dat wij de komende jaren keihard aan de slag kunnen gaan om onze regio Vlaanderen ook nog veel klimaatrobuuster, veel klimaatbestendiger te gaan inrichten om ervoor te zorgen dat de effecten van die verstoorde waterbalans, dat we die zo goed mogelijk kunnen inperken.
Hè. Ja. Maar het heeft rechtstreeks ook met voeding te maken. Is dat ook niet iets wat we te weinig durven naar voren schuiven?
Dat klopt inderdaad. Ik denk dat heel weinig mensen daarvan bewust zijn. Hè, dat er ook zoiets bestaat, niet alleen een klimaatvoetafdruk, maar je hebt ook een waterafdruk. Hè, dat gaat berekenen. Ja. Wat dat eigenlijk bijvoorbeeld in de levenscyclus van een product, wat dat juist nodig heeft aan water. En ik denk dat er daar ook nog heel wat werk aan de,
aan de winkel is.
Aan de winkel is voor de overheid om mensen daar ook van bewust te maken. Hè. Zeker als je weet, ik heb de exacte cijfers niet bij mij, maar ik denk dat voor een kilogram stek of zo heb je bijvoorbeeld 8000 liter water nodig. Ook textiel, jeansbroeken, is een enorm waterintensieve business. En ik denk als wij... we moeten dan misschien vanuit natuur ook nog wat meer proberen doen. Als we mensen ook die inzichten geven, zijn ze hopelijk ook in staat om stil te staan bij wat die watervoetafdruk is van bepaalde producten, van bepaalde diensten. En gaan ze hopelijk in de toekomst daar zelf ook mee aan de slag kunnen gaan om een iets meer duurzame keuze te maken.
Ja. Ook dat nemen we straks terug op. Even iets anders. Een belangrijke insteek die we bij Alles Wordt Beter ook hoog in het vaandel dragen, is sociale ongelijkheid. In de watercrisis zou overconsumptie van water meer doorslaggevend zijn dan de klimaatverandering. Dat staat in een studie van Nature Sustainability, eerder in een artikel over watertekort in Mo-magazine vermeld. Uit veldonderzoek, ik lees even kort af, concludeerden de onderzoekers dat de rijke elite wereldwijd te veel water verkwist. In één zin, sloganesk gezegd, rijke mensen verkwisten water voor hun zwembaden, arme mensen hebben niet eens een kraantje. Ja, wat vind je daarvan, die uitspraak?
Ja, ik heb dat bewust artikel nu niet echt direct gelezen, dus het is moeilijk voor mij om daar ook zo een uitspraak over te kunnen doen, maar ik denk wel dat je, alleen voor het klimaat is dat ook, hè, dat je de 1%ers hebt die inderdaad voor zoveel meer verantwoordelijk zijn in wat betreft hun klimaatvoetafdruk. Dus ja, dat slaagt wel op iets, denk ik, dat het klopt dat er inderdaad een klein, beperkt aantal mensen, waar dat die rijkdom zit, dat zij inderdaad ook veel meer gebruik maken van dat water. En dat er daar inderdaad in dat verdelingsvraagstuk, dat er daar toch ook nog wel...
ook veel werk aan de
veel
winkel
is. Veel werk aan de winkel is. Hè. Ja. En misschien een ander voorbeeld is misschien niet helemaal hetzelfde, maar vorig jaar zijn in Europa, de kranten noemden het nogal spectaculair, de eerste water wars opgedoemd. Dat was dan in Midden-Frankrijk, hè, waar naar aanleiding van een groot waterbassin eigenlijk de ecologisten lijnrecht, zelfs met knuppels, er is veel geweld gebruikt, ook tegenover landbouwers stonden, omdat elk hun visie had van wat er met dat levensgroot waterbassin moest gebeuren, dat dan gevoed werd door grondwater, waarbij de ecologisten, vonden dat dat water meer het ecosysteem toebehoorde, de natuur, en dat dat waterbassin eigenlijk heel de omgeving leegtrok, terwijl dat de landbouwers vonden dat dat water voor hun was, voor hun eigen gewassen en zo verder. Dus je ziet zelfs al in Europa, heel dicht bij ons, zie je al dat bepaalde groepen, elk met hun eigen agenda, met hun eigen ideologie, met hun eigen waarheid, echt lijnrecht tegenover elkaar komen te staan en zelfs letterlijk beginnen vechten rond dat water. Om maar aan te geven dat er dringend ook veel meer regie nodig is en ervoor te zorgen dat zo'n zaak niet de spuigaten uitlopen naar de toekomst toe.
Oké, ik leg je nog iets anders voor. België lijdt onder een hoge of extreem hoge waterstress. De verhouding tussen het waterverbruik en het beschikbare water, dat is vergelijkbaar met Italië, het zuiden van Spanje. Een uitspraak van Patrick Willems in Visie. Patrick Willems is waterexpert. Dat is toch ook wel even slikken. Hè? Dus België wordt ineens vergeleken met Spanje en Italië, de Zuid-Europese landen.
Ja, dat is inderdaad...
Dat is waanzinnig.
Daar sta ik niet bij stil, inderdaad. Hè. Nee, dat is een onderzoek dat denk ik 2-3 jaar geleden is uitgekomen, waarbij dat veel mensen heeft wakker gemaakt ook, denk ik. Hè. En de reden daarvoor is drieërlei, denk ik. Eerst en vooral... Is dat natuurlijk een feit dat Vlaanderen heel dicht bevolkt is. Hè. We leven met heel veel mensen samen op een relatief klein oppervlakje. Wat dan maakt dat er te weinig water dat er is, dat we dat ook over heel veel hoofden moeten verdelen. Maar ook zeker het feit dat we veel te versteend zijn. Hè. Vlaanderen is een van de meest versteende regio's van Europa. We houden het water niet vast, maar we kiezen er nog veel te vaak voor om het af te voeren via drainerende stelsels, via rivieren, kanalen, zo naar de zee. Die twee redenen, ook het feit dat we misschien minder grote wateraanvoerende rivieren hebben, zoals de Rijn, dat hebben we bijvoorbeeld niet, maakt ervoor inderdaad dat blijkbaar dat we daar op een heel kwetsbare positie staan. En inderdaad.
En er is nog een ander element blijkbaar. In België importeren we 75% van het totale volume water dat we verbruiken. Dat zorgt ervoor dat we dus eigenlijk heel erg afhankelijk zijn van watervoorraden uit het buitenland, van op andere plaatsen in de wereld. Zo importeren we veel groente, fruit, vlees en andere producten uit warme landen. Dus we verbruiken eigenlijk nog meer water dan dat we denken.
Ja, inderdaad. Ja, dat is dan waarschijnlijk ook die meerkost, hè, van die, heel die levenscyclusanalyse van een product dat niet echt in beeld is gebracht. Ja, dat is zelf niet echt mijn specialiteit, maar ik denk inderdaad ook dat er nog heel wat werk is ook aan mensen om het bewustzijn, hè, richting avocados die inderdaad massaal in Spanje worden gekweekt en waarbij dat er in die regio ook, een kurkdroge regio, waarbij dat er misschien de waterproblematiek nog ernstiger is dan hier. Hè, al het grondwater wordt daar ook opgepompt, zodat wij hier onze avocados kunnen eten. En ja, dat is inderdaad ook iets, denk ik, waar mensen misschien nog meer bewust van moeten zijn. Het is niet omdat een product gezond is, dat het een groente is of een fruit is, dat het daarom ook duurzaam kan zijn. Zeker als je naar de waterafdruk ervan kijkt.
Oké. Okay. Na de overstromingen in Wallonië, 2 jaar geleden dus, hebben de Vlaamse ministers, zowel Demir van Omgeving en Lydia Peters van Mobiliteit en Openbare Werken, een panel samengesteld, hoogwaterbeveiliging heette dat panel. Daarin zitten Belgische en internationale experten samen. En terug opnieuw die Nederlandse watergezant, Henk Ovink, die we al eerder aan het woord hebben gehoord, is daar de voorzitter van. En hij presenteerde bijna dag op dag vorig jaar het rapport Weerbaar Waterland. Het uitgangspunt is: hoe kunnen we ons beter wapenen tegen overstromingen en watertekorten? Wat is eigenlijk precies kort de essentie van heel dat plan in Weerbaar Waterland?
Ja, ik denk misschien is het nog goed om te melden dat dat plan er gekomen is naar de aanleiding van de waterbom in Wallonië. Hè. Er is dan een studiebureau op vraag van Lydia Peters, is een studiebureau aan de slag gegaan en, om te berekenen wat er zou gebeurd zijn als die waterbom misschien maar 100 kilometer naar het noorden was opgeschoven en boven Vlaanderen was gevallen.
Tja.
Dat bleek toch ook dat de totale schade werd daar beraamd op bijna 8 miljard euro. Hè. Dus zo'n potentiële waterbom op Vlaanderen zou dus voor ongeziene materiële en financiële schade gezorgd kunnen hebben. En het is daarom inderdaad dat expertenpanel onder leiding van Henk Ovink aan de slag is gegaan. Hè. En het komt erop neer dat zij een beetje een aangepaste strategie voor waterbeveiliging, waterstrategie hebben voorgesteld aan de Vlaamse regering.
En wat is dat dan juist?
Dat zijn, kort gezegd, dat zijn ongeveer 10 samenhangende acties en een plan van aanpak om die strategie zo snel mogelijk tot uitvoering te brengen. Hè. En dat gaat eigenlijk heel, heel breed. Ik kan zeker de mensen die geïnteresseerd zijn in waterbeleid eens oproepen om door dat rapport te gaan. Dat gaat bijvoorbeeld van een pleidooi om dringend werk te maken van een watercommissaris. Hè. Iemand die echt de leiding krijgt, die de regie krijgt over alles wat in Vlaanderen met waterbeveiliging te maken heeft.
Dat blijkt nodig omdat het zo versnipperd is.
Ja, hè? Dat is inderdaad een van de grote manco's. Dat is ook iets waarbij Natuurmunt al heel lang aan de alarmbel trekt, is dat het waterbeleid in Vlaanderen is enorm versnipperd. Hè. Het grote manco. Je hebt verschillende domeinen, je hebt verschillende waterbeheerders.
Vertel eens, hoe zit dat dan in elkaar?
Ja, heel concreet. Je hebt bijvoorbeeld 5 officiële instanties al die eigenlijk beschikbaar zijn voor een bepaald type waterlopen. Dat gaat van de Vlaamse Waterweg tot de Vlaamse Milieumaatschappij. De provincies beheren bepaalde waterlopen. Je hebt ook zelfs nog gemeentes en steden die in sommige gebieden nog waterloop-eigenaar zijn.
En die kunnen dus allemaal apart eigenlijk naast elkaar iets anders doen?
Ja, inderdaad. Ja, die hebben elk hun eigen visie en elk hun eigen mening een beetje hoe dat zij met het waterbeleid omgaan, hè, met het beheer van die waterlopen. En dat zorgt soms toch wel voor wat bureaucratische Kafkaanse toestanden. Hè. Ook in ons eigen natuurpunt.
Heb je daar een voorbeeld van? Hè?
Ja, ik ken bijvoorbeeld grote natuurinrichtingsprojecten bij die collega's van mij opvolgen. Die komen soms zelfs tot situaties als zij in een gebied actief zijn, dat zij met soms zelfs 5 verschillende waterbeheerders mee in gesprek moeten gaan, soms los van elkaar, om te kijken hoe dan onze natuurdoelen kunnen rijmen met de waterloopdoelen bijvoorbeeld. Dus dat is natuurlijk wel vrij absurd om in een klein landje als Vlaanderen, dat wij op een paar hectare soms in gesprek moeten gaan met 3, 4, 5 verschillende waterloopbeheerders.
Dat is historisch gegroeid.
Dat is inderdaad historisch zo gegroeid. Dat is ook wel een probleem dat men al heel lang erkent. Ik denk dat toen minister Chris Peters nog minister van Leefomgeving was daar al sprake van. Maar ja, tot op heden is er eigenlijk dode letter gebleven. Nochtans dat er nu voor het eerst in het Vlaams regeerakkoord in 2019 echt wel een duidelijke doelstelling stond om eindelijk eens werk te maken van een rationalisatie van het waterbeleid. Dus,
rationalisatie in de zin van de, ja,
minder versnippering, meer structuur, meer regie, meer duidelijke marsorders om, met overstromingen, droogte, met waterkwaliteit om te gaan. Dus ja, we zijn nu een jaar van de verkiezingen en we kijken nog altijd met veel hoop naar een initiatief van onze Vlaamse regering om eindelijk eens een paar tussenniveaus misschien eruit te halen. Mm-hmm. En een beetje, ja, dat we met meer in gelijke slagorde een beetje echt iets werk kunnen maken van een klimaatrobuust landschap.
Oké, voor we verder gaan, nog eerst even een broodnodige boodschap zonder winstgevend oogmerk. En overigens, wie nog meer wil weten over dit onderwerp, kan terecht op onze website met links naar supersterke artikels die eerder zijn gepubliceerd bij onze partners. En ook andere podcasts over klimaatschade, energietransitie en faire fiscaliteit kan je beluisteren op alleswordbeter.be. Allen daarheen, zou ik zeggen.
Je luistert naar Alles Wordt Beter. Deze podcast is een vredevolle samenwerking van Mo, Apache, De Wereld Morgen, Visie, Lava, Sample, Sociaal.net, KiefKief, Massareelfonds en Oikos. Herbeluister en volg ons. Alles Wordt Beter. Ook op deze 10 websites en mediakanalen. Met de steun van het Vlaamse ABVV, Beweging.net en VDK Bank.
Weerbaar waterland, daar waren we. Allemaal mooi en wel, maar schrijft Steven van den Bussen bij Apache, de hervorming sleept aan, ondanks de weerkerende droogte. Henk Ovink, VN-watergezant, die kennen we ondertussen, had nochtans het rapport aan de Vlaamse ministers overhandigd met een zeer duidelijke boodschap. Het is nu of te laat. U moet aan de slag. Een jaar later is er nog geen watercommissaris en zijn er nog altijd geen cruciale politieke beslissingen genomen. Dat zei jij daarnet ook al, hè, Robin. Mm-hmm. Wat Vlaanderen zelf doet, puntje, maar dat is blijkbaar toch niet zo. Het Vlaams regeerakkoord is nogthans duidelijk, hè.
Dat klopt, ja. Wat die rationalisatie betreft, daar zitten wij nog steeds op hete kolen. Hè. Ik weet ook niet goed wat dat net er aan de hand is en waarom dat men zo lang talmt. Hè. Want ik denk dat de regeringspartijen wel beseffen, ik kan het maar hopen, hè, na bijvoorbeeld de 39 doden die we in Wallonië hebben meegemaakt.
Maar het is al een jaar, zaak anders al moeten. Een jaar aan het...
Ja, het is een jaar voorgesteld. Ja. Ik moet u ook niet verdedigen natuurlijk, maar het klopt wel dat waterbeleid een soort van... Dat is een echte tanker. Hè. En als je die in beweging wilt krijgen, dat is een hele trage tanker die je moet keren. Dus dat heeft allemaal wel wat voeten in de aarde, maar wij kunnen alleen maar hopen. We hebben nog een jaar, hè. Er kan nog een jaar lang aan beleidswerk gedaan worden.
Je blijft optimist.
Ik denk dat vooral, we hebben een beetje de pech dat er ook uiteraard een stikstofakkoord is tussen gefietst. Ja, dus dat heeft vrij veel, denk ik, energie van ambtenaren opgeslorpt. Maar nu dat dossier wat is gaan liggen, nu dat daar wat knopen zijn doorgehakt... kan ik alleen maar hopen, en samen met mij bijvoorbeeld ook heel de watercoalitie, dat water nu echt nog wel een beleidsthema wordt waar men echt het verschil wil maken. Hè.
Maar zo'n watercommissaris aanstellen, is dat zo moeilijk?
Goh, ja, dat gaat natuurlijk wel een paar van die zaken van het rapport van Henk Ovink en zijn experten. Dat raakt natuurlijk wel aan een paar heilige huisjes. Hè. Dus
bijvoorbeeld?
Hè? Ja, bijvoorbeeld wie dat er de macht heeft, bijvoorbeeld ook over het water en zo verder. Hè. Dus ik heb net gezegd, er zijn vijf, decennia lang zijn al vijf waterbeheerders. Als we een watercommissaris zouden aansturen die een beetje over de hoofden van de politiek heen, apolitiek ook echt beslissingen kan maken in kader van hoogwaterbeveiliging, dan heeft dat waarschijnlijk ook wel tot gevolgstrekking dat de anderen die vroeger de macht hadden over het waterbeleid, die dan misschien wel een beetje een stap moeten achteruit zetten. Dus ik ga ervan uit dat daar ook wel wat wrijving is en dat
maar
het zo
macht over
maakt.
Water, zeg je, maar wat betekent dat dan, macht?
Ja, macht, ik bedoel meer het beheren, hè, ook een beetje kiezen hoe dat die waterlopen beheerd worden. Hè. Je hebt bijvoorbeeld ook nog heel kleine lokale waterbeheerders, de polders en wateringen bijvoorbeeld, en dat is toch voor ons ook nog wel... Ja, een waterbeheerder die eigenlijk toch nog een soort van middeleeuws waterbeleid voert. Hè. Ze zijn in de middeleeuwen eigenlijk al actief en ze kijken echt nog iets naar water als iets dat zo snel mogelijk moet worden afgevoerd naar de zee in functie van landbouwdoeleinden. Daar wordt zogezegd ook aan gewerkt, nog deze legislatuur. Maar ja, dat is natuurlijk, je hebt daar ook die partijpolitieke banden, hè, die linken met landbouw, intensieve landbouw, die sommige lokale waterbeheerders, die bijna ja, de functie staan van één partner, één lobbygroep. Ja. En dat is natuurlijk moeilijk om daaraan te raken. Dus ja, daar hebben we iemand nodig die knopen durft door te hakken en die los van het partijpolitieke echt beslissingen durft nemen in het maatschappelijk belang en het waterbeleid dat daarbij hoort.
Het realiseren van weerbaar waterland, dat loopt niet zo gemakkelijk. Hè? Dat blijkt ook complex te zijn. Kan je eens even toelichten? Hoe zit dat in elkaar, die complexiteit dan?
Wel, het is zo. Ik denk dat het rapport Weerbaar Waterland ongeveer een jaar geleden is opgeleverd. Hè. Mm-hmm. Dag op dag, bijna een jaar geleden. Dus dus in dat jaar tijd kon er natuurlijk al heel veel zijn gebeurd. Maar een beetje, en dan heb ik het vooral over de rationalisatie van het waterbeleid. Hè. Het feit dat er veel meer regie moet komen, dat die versnippering weg moet, dat er terug meer een duidelijke marsorders moet komen in ons Vlaams beleid, hangt ook wat samen met het, wat er met de provincies moet gebeuren. Omdat het idee is, ook, dat zie je toch ook een beetje in Weerbaar Waterland, dat het goed is om de verantwoordelijkheid rond het waterbeleid meer te geven aan de hogere echelons. Hè. Dan zit je nogal snel ook aan de provincies. En ook daar, dat is denk ik wel een discussie die bekend is, dat er verschillende Vlaamse regeringspartijen wel een andere visie hebben op wat er bijvoorbeeld in de provincies moet gebeuren. Dus ik denk dat dat ook een beetje het deel is waarom dat het zo tergend traag gaat met die aanbevelingen van Henk Koving en zijn expertenteam, omdat men daar ook in een bredere governance-discussie zit van wat het er met onze instituten zoals de provincies moet gebeuren. Blijven zij bestaan? Gaan we ze versterken? Gaan we ze een meer forsere rol geven in het waterbeleid? Ja. Of wil men ze nu net laten verdampen en wil men naar een nog hoger niveau?
Regionaal dus, niveau.
Hè. Regionaal, ja. Of Vlaams zelfs. Dus ja, ik vrees een beetje dat ook het provincieverhaal ook eerst duidelijk moet zijn voordat men ook echt aan de slag kan met de governance-structuren van het waterbeleid aan te pakken. Althans, dat is mijn visie erop.
Het lijkt er wel een beetje op dat het typisch Vlaams is. Mag ik dat zo samenvatten?
Ja.
Zo allerlei koterijen en iedereen zit daar met allerlei thema's op zijn machtsposities in te nemen of te verdedigen of bij te winnen.
Ja, het klopt. Het is een beetje een politiek verhaal ook geworden, hè, waar dat ook partijpolitieke belangen spelen. Waar dat je toch ook die belangen ziet tussen bepaalde partijen en het belang voor wat het waterbeheer voor hun is. En dat maakt het natuurlijk wel zo schrijnend, hè, omdat we net hebben gezien hoe belangrijk dat water is. Hè. Dat water ook voor doden kan zorgen, Belgische doden. En wij kunnen ook alleen maar hopen dat men dat partijpolitiek kan overstijgen en dat men vanuit een maatschappelijk belang, hè, onze burgers beschermen tegen klimaatcalamiteiten, tegen overstromingen, tegen droogte, dat onze politieke partijen dat wat kunnen overstijgen en echt in functie van het maatschappelijk belang, los van die 5 jaar legislatuur die er altijd is, om dat een beetje naast neer te leggen en het waterbeleid ook wat meer op lange termijn te gaan bekijken.
Wat kan ik zelf of samen met anderen in een groep doen bijvoorbeeld om die watercrisis wat tegen te gaan, wat aan te pakken? Daar heb jij waarschijnlijk heel veel voorstellen over. Maar laten we eerst even naar Lieven Simons van de VZW Waterland luisteren. Dat is een VZW die acties ondersteunt die op een creatieve en inspirerende manier water opnieuw aantrekkelijk maken en in hun eigen woorden water als een bron van plezier, water als een bron van biodiversiteit bekijken.
Voor ons als organisatie is het wel interessant om met burgers aan de slag te gaan, omdat we ook daar wel zien dat er nog veel winsten te boeken zijn. Als we moeten wachten totdat elk huis een totaalrenovatie ondergaat, gaan we nog heel lang moeten wachten en gaan we waarschijnlijk voor een aantal uitdagingen ook te laat komen. Dus we moeten ook kijken hoe dat we kleine maatregelen al kunnen nemen die een grotere impact kunnen hebben op dat watersysteem. In het project Waterrijk Waterschei proberen we die brug tussen hetgeen wat we als waterexperts weten dat moet gebeuren, te koppelen aan hoe kijken mensen vandaag naar het watersysteem. Waterschei is een heel diverse wijk. Dus je merkt ook dat heel vanuit die verschillende culturen mensen op een andere manier naar het water kijken en andere behoeftes of andere waarden aan dat water koppelen. En wij vanuit, met de waterexpertise die we hebben, zeggen wij in die wijk, we moeten ontharden en we moeten water in de bodem krijgen, we moeten water hergebruiken. Maar die burgers vanuit hun perspectief, die zeggen, met mijn oprit is heel belangrijk, want Properheid en hygiëne vinden wij heel belangrijk. Dus als onze familie op bezoek komt, willen we die op een proper en nette manier ontvangen. En een verharde voortuin is daar een onderdeel van. Het is een living lab in de wijk Waterschei. Dus we gaan daar nooit naar een soort ideaal scenario komen. Maar we leren wel heel veel uit die gesprekken en uit die acties die we nu ook aan het ondernemen zijn, van ja, wat kan dan wel werken en hoe kunnen we wel al die stappen in de juiste richting zetten om ook op dat privaat domein toe te werken naar een robuuster watersysteem.
Lieven Simons, secretaris van de VZW Waterland. Ja, Robin, ik vermoed dat jij grote fan bent van de projecten van Waterland. Vertel eens.
Absoluut, ja. We kennen Waterland ook vanuit onze watercoalitie. Een groep enthousiaste natuur- en milieuorganisaties die een paar jaar geleden de krachten hebben gebundeld, hè, omdat ze vonden dat er te weinig grondwaterbeleid gebeurde in Vlaanderen. En Waterland maakt daar ook delen van uit, hè, samen met een race andere organisaties. En het klopt inderdaad, hè, dat terug opnieuw mensen in contact brengen met water is superbelangrijk. En ik denk dat we dat aan Cour de Route doorheen de jaren ook wel wat zijn kwijtgespeeld. Hè. Allee, ik kan zelf nog terugdenken aan de tijd van onze grootouders. Hè. Die konden, als ze het warm hadden, tijdens een hittegolf of zo, konden ze gemakkelijk ook nog in de waterloop achter bij hun thuis of in een natuurgebiedje.
Een frisse duik nemen.
Ja, dat is op dit moment onbestaande. Hè. Dus we zien de laatste 20, 30 jaar toch wel dat mensen echt vroeger met een open blik naar de waterlopen in hun omgeving kijken. Is nu een beetje geëvolueerd naar iets waarbij dan meer met de rug naar het watersysteem kijkt. En ik denk dat het heel goed is dat we terug als maatschappij daar wat aan gaan werken. Hè. En gelukkig zijn er goede initiatieven. Vanuit Natuurpunt werken we bijvoorbeeld ook terug samen met kunstenaars rond de Schelde, die samen dan aan de slag gaan met bewoners om terug die connectie met de waterloop, die zo typisch is van hun omgeving, om die terug, om die terug elkaar wat samen te brengen. Ja.
Zijn er nog andere projecten waar je van zegt, daar doen ze het eigenlijk ook? Hè? Niet alleen die connectie, maar eerder water als onderdeel van een goede biodiversiteit bijvoorbeeld?
Ja, ik weet bijvoorbeeld in de UK, in Engeland heb je bijvoorbeeld water stewardships en zo verder. Dat zijn ook wel mensen die echt begaan zijn met water en die een beetje optreden als een beetje guardians een beetje, van de waterlopen dat zij wonen. Hè. Die mensen ook aanspreken op hun gedrag, die mensen ook wat proberen in contact te brengen met de waterloop, hun proberen te doen verwonderen. Dus je hebt wel zeker in Engeland en zo verder, komt dat de laatste jaren wel wat terug meer op.
En Natuurpunt zelf, hebben jullie ook initiatieven in die richting?
Wel, wij proberen natuurlijk, het eerste wat we doen, als wij een potentieel natuurgebied willen inrichten, het eerste wat we doen is proberen om die waterbalans opnieuw te herstellen, hè, die drenerende effecten te stoppen en ook terug die grondwatertafel terug in te richten. En dat proberen we dan ook duidelijk te maken via communicatie aan omwonenden bijvoorbeeld. Hè.
Grondwatertafel, wat is dat?
De grondwatertafel, dus de hoeveelheid grondwater die fluctueert in de ondergrond. Hè. Door drainage bijvoorbeeld daalt die heel vaak, wat dan natuurlijk een heel negatief effect heeft op de lokale flora en fauna. En natuurherstel staat of valt eigenlijk bijna door het watersysteem terug te herstellen, de drenerend effect te stoppen en het grondwaterlevel opnieuw omhoog te laten komen eigenlijk.
Want daar spreek je meteen een begrip uit, natuurherstel, en dan denk ik aan heel de natuurherstelwet die ook op Europees niveau nog niet beslist is, maar toch in de goede richting verloopt hopelijk. Hoe denk je daarover? Wat vinden jullie?
Ja, wij zijn uiteraard de grote voorstander van die natuurherstelwet. Hè. Voor het eerst is er eigenlijk echt is een beetje meer dwingend beleid wat die lidstaten toch echt wel oproept om werk te maken van die biodiversiteitscrisis, hè, om die een halt toe te roepen. En die wet schept op allerlei manieren ruimte voor meer natuur, ook voor water trouwens. Hè. Daar zitten heel wat doelen in voor meer stedelijke natuur. Meer rivieren moeten opnieuw vrij kunnen meanderen, overstromen, ook om ons te beschermen tegen overstromingen.
Ook en dat meer is het sponseffect.
Ja, dat is inderdaad ook wel een van de belangrijke zaken van die natuurherstelwet. Daar gaat ook specifieke aandacht uit naar ecosystemen die niet alleen belangrijk zijn voor natuur, maar die tegelijkertijd ook ons kunnen wapenen tegen klimaatverandering, tegen overstroming, tegen droogte. Dus die wet zorgt niet alleen voor natuurherstel, maar zorgt er ook voor dat wij als burgers, als maatschappij, ook veel minder kwetsbaar worden tegen die klimaatcalamiteiten. Ik denk dat het is absoluut cruciaal dat die wet midden juli ook door de Europese parlementaire ja, dat daar positief op geantwoord wordt. Hè. Helaas is er heel wat fake news vanuit de Europese Volkspartij, ook in Vlaanderen. Vreemd genoeg van CD&V, zelfs fake news, dat er wordt, mensen worden bang gemaakt, hè, dat dat ons jobs gaat opleveren. Maar net het tegendeel is waar. Hè. Elke euro die in natuurherstel wordt ingeïnvesteerd, de Europese Commissie heeft dat becijferd, levert net 8 tot 38 euro extra geld op. En dat heeft natuurlijk alles te maken met die befaamde ecosysteemdiensten. Dus als je aan natuurherstel doet, zorgt dat tegelijkertijd ook voor voordelen richting hoogwaterbeveiliging, overstromingen, heeft een effect op het welzijn. En dat maakt natuurlijk dat dat twee zijden van dezelfde medaille zijn.
Ja. Ja. Oké, okay, en misschien om af te ronden, wat kunnen we zelf individueel doen om die waterbalans, die wel niet doorgeknipt is, maar die serieus aan het naar alle hoeken en kanten is aan het uitslaan. Wat kunnen we zelf daaraan doen?
Ja, ik denk eerst vooral voor de overheid nog een taak om mensen nog meer te sensibiliseren, denk ik, in hun waterbewustzijn. Dat is niet echt een taak voor burgers. Ik zie daar meer ook een taak weggelegd voor ons onderwijs bijvoorbeeld. Hè. Burgers meenemen in het waterverhaal dient denk ik echt prioritair te zijn. Ook voor de volgende Vlaamse overheid wordt trouwens ook in het rapport Weerbaar Waterland gesteld. Hè, dat we ook veel meer moeten inzetten op die optimale paraatheid van burgers om bij extreme weerfenomenen overstromingsschade eigenlijk te voorkomen. En we moeten echt wel, denk ik, opnieuw burgers die kennis geven over het watersysteem, zodat ze het eigen beweging meer en ook snelle maatregelen zullen nemen die goed zijn voor ons watersysteem. Dat is één. En ik ben natuurlijk ook wel fan van het potentieel van tuinen. Dat is iets dat de laatste jaren gelukkig ook wel wat meer ruikbaarheid geeft.
Ja, leg eens uit.
Wel, in tuinen, ook voortuinen, ligt er nog enorm veel potentieel voor waterberging. Ik denk dat van het Vlaams grondgebied, dat tuinen 12% uitmaken van het totale oppervlakte van Vlaanderen. Dat is natuurlijk niet min. En hoe groener we die ruimte maken, hoe beter dat we natuurlijk ook het water lokaal kunnen infiltreren. Hè. Dat
is ooit eens, ja,
bestudeerd
als een spons.
Als een spons, inderdaad. Die tuin nog meer te gaan bekijken als iets dat echt als, niet meer als een vergiet, iets dat leegloopt, iets dat betoneert en zo afloopt naar de riolering, maar dat we die echt als een spons gaan gebruiken. Dat is ooit eens berekend geweest dat als elke Vlaming misschien of gemiddeld 10 vierkante meter zou ontharden, ontstenen, dan zou dat jaarlijks voor bijna 16 miljoen kubieke meter water extra in de bodem dringen. Dus dan is het natuurlijk een enorm potentieel dat ook bij burgers thuis nog ligt.
Oké, okay, tot zover. Hartelijk dank, Robin Verachtert. Heel fijn dat je hier bij ons was. Mag ik jou een milde zomer wensen, niet te veel hitte, geen wateroverlast en vooral veel lekker drinkwater.
Absoluut, dank u wel.
En even zoveel voor jullie beste podcastvrienden. Wie nog meer wil te weten komen over dit onderwerp, kan terecht op onze website met links naar supersterke artikels die eerder zijn gepubliceerd bij onze partners. En dat is mooi op de achtergrond, dat water. Ook onze andere podcasts over klimaatschade, energietransitie en faire fiscaliteit kan je beluisteren op alleswordbeter.be. Allen daarheen, zou ik zeggen. En tot een volgende keer. Met fijne wensen van de mensen van de redactie. Phoebe de Donder, Ruby Bernabeu-Plaus en mezelf, Eung Sao Choi.